Gemeente, ik deel u de volgende dingen mee. Vandaag is er een extra collecte ten behoeve van de bouwkas. En dan vandaag de eerste huwelijksafkondiging van Peter Arensman en Lia van Dam. En dan nog een herinnering aan de verkoping die aan het einde van deze week zal worden gehouden, georganiseerd door de vrouwenverenigingen aanstaande vrijdagavond en aanstaande zaterdag. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen het tweede en het derde vers van Psalm 93. Gij hebt uw troon van eeuwigheid gegrond en maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. 2 en 3 van 93. Wij luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, we lezen vervolgens samen de 74ste psalm. Psalm 74. En na de schriftlezing zingen we uit de 74ste psalm het 10e vers. Psalm 74, het 10e vers. Hoe lang, o God, zal in dit zwaar verdriet de vijand ons zijn wrede boosheid tonen? Een onderwijzing voor Asaf. O God, waarom verstoot gij in eeuwigheid? Waarom zou uw toorn roken tegen de schapen uwer weide? Gedenk aan uw vergadering die gij van ouds verworven hebt. De roede uwer erfenis die gij verlost hebt, de berg Sion waarop gij gewoond hebt. Hef uw voeten op tot de eeuwige verwoestingen. De vijand heeft alles in het heiligdom verdorven. Uw wederpartijders hebben in het midden van uw vergaderplaatsen gebruld. Zij hebben hun tekenen tot tekenen gesteld. En ieder werd er bekend als een die de bijlen omhoog aanbrengt in de dichtheid van een geboomte. Alzo hebben ze nu derzelver graveerselen samen met houwelen en beukhamers in stukken geslagen. Ze hebben uw heiligdommen in het vuur gezet. Ter aarde toe hebben zij de woning van uw naam ontheiligd. Ze hebben in hun hart gezegd, laat ze ons tezamen uitplunderen. Ze hebben al Gods vergaderplaatsen in het land verbrand. Wij zien onze tekenen niet. Er is geen profeet meer. Nog iemand bij ons die weet hoe lang. Hoe lang, o God, zal de wederpartijder smaden? Zal de vijand uw naam in eeuwigheid lasteren? Waarom trekt gij uw hand, ja, uw rechterhand af? Trek haar uit het midden van uw boezem, maak een einde. Evenwel is God mijn koning van ouds af, die verlossingen werkt in het midden der aarde. Gij hebt door uw sterkte de zee gespleten. Gij hebt de koppen der draken in de wateren verbroken. Gij hebt de koppen van de Leviathan verpletterd. Gij hebt hem tot spijs gegeven aan het volk in dorre plaatsen. Gij hebt een fontein en beek gekliefd. Gij hebt de sterke rivieren uitgedroogd. De dag is uwe, ook is de nacht uwe. Gij hebt het licht en de zon bereid. Gij hebt al de palen der aarde gesteld. Zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Gedenk hieraan. De vijand heeft de naam des, heeft de Heere gesmaad en een dwaas volk heeft uw naam gelasterd. Geef aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop van uw ellendigen niet in eeuwigheid. Aanschouw het verbond, want de duistere plaatsen des lands zijn vol woningen des van geweld. Laat de verdrukte niet beschaamd wederkeren. Laat de ellendige en nooddruftige uw naam prijzen. Sta op, o God, twist uw twistzaak. Gedenk de smaadheid die u van de dwaze wedervaart de ganse dag. Vergeet niet het geroep van uw wederpartijders. Het getier dergenen die tegen u opstaan klimt geduriglijk op.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor de prediking van morgen vindt u in het boek van de profeet Zacharia, het eerste hoofdstuk, de versen 18 tot en met 21. Het tweede nachtgezicht van deze profeet. De versen 18 tot en met 21 van Zacharia 1. Daar lezen wij: en ik hief mijn ogen op en zag, en ziet, er waren vier hoornen. En ik zeide tot de engel die met mij sprak: wat zijn deze? En hij zeide tot mij: dat zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. En de Heere toonde mij vier smeden. Toen zeide ik: wat komen die maken? En hij sprak zeggende: dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Maar deze zijn gekomen om die te verschrikken, om de hoornen der heidenen neer te werpen, welke de hoorn verheven hebben tegen het land van Juda, om dat te verstrooien. Laten wij over de bediening van Gods woord eerst de zegen van de Heere afbidden. En dan willen wij onze zieken gedenken. Er zijn twee uit ons midden in het ziekenhuis opgenomen. In de afgelopen week werd daar in het ziekenhuis in Dirksland opgenomen zuster Tanis Tieleman uit de Berkelaan. Alles mag nu verder weer goed gaan en ze hoopt morgen weer thuis te komen. En vrijdag is in datzelfde ziekenhuis opgenomen broeder Arendsman uit Stad aan het Haringvliet. Hij is daar opgenomen met een hartinfarct. Zoeken wij Gods aangezicht. Heren, we willen aan het begin van ons samen zijn toch ook eerst weer tot u komen. Als wij samen zijn in uw huis, dan mogen we uw naam danken voor alles wat u ons geeft, voor alles wat u ons gegeven hebt. Maar we hebben ook zoveel reden om u te bidden, Heren, om onze nood u uit te zeggen en voor te leggen en u te vragen om uw onmisbare zegen. En tot wie zouden we dan anders heen gaan dan tot u? Heere, wie anders kan ons helpen? Wie anders kan in onze noden voorzien? Maar wie anders dan u kan ook onze schuld uitdelgen en ons een nieuw leven geven en ons in nieuwheid des levens doen wandelen? Schepselen uit uw hand zijn wij en dat tekent al onze afhankelijkheid, Heere. We hebben het leven niet aan onszelf te danken. We kregen het van u. En we hebben het levensonderhoud ook niet aan onszelf te danken. Dat hebben we tot op dit ogenblik ook allemaal van u gekregen. En zullen we het vandaag verder hebben en morgen en de toekomst, dan moet het altijd weer alleen van u komen. En dat geldt ook van het geestelijke. Heren, uw woord, we hebben er nooit om gevraagd. We zouden het nooit bedacht hebben. Maar u hebt het ons gegeven, ongevraagd en onverdiend. De weg der zaligheid wordt ons zo onverdiend gewezen. De prediking van uw woord, Heere, u geeft die ook. En als het u behaagt om door uw Heilige Geest uw woord ook in de harten uit te werken en toe te passen, dan is dat alweer van u. Ook de geestelijke kennis, de opening van onze ogen, ook het waarachtige geloof, ook de oprechte bekering. Het is alles van u. We hebben van onszelf niets en we presteren op geen enkel gebied ook iets. En daarom, Heren, in diepe afhankelijkheid zien wij tot u op. Maar dat is niet alles. Wij kunnen niet alleen maar erkennen voor uw aangezicht dat we afhankelijke mensen zijn. En dat we daarom op u aangewezen zijn. Wij moeten het ook in uw huis als gemeente voor uw aangezicht belijden dat we niets verdiend hebben. Integendeel, wij hebben door onze zonden ons al uw zegeningen onwaardig gemaakt. En als u het allemaal zou wegnemen en als u het ons zou onthouden, Heren, dan deed u geen onrecht en dan hadden wij geen reden om u te beschuldigen van onrecht. We hebben u onteerd. Wij hebben u verlaten. Wij zijn eigen gekozen wegen gegaan. We hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. Vanmorgen hebt u ons uw wet weer laten horen, Heren. Het is nog de vraag wat we ervan gehoord hebben. maar we hebben hem kunnen horen in ieder geval. En u hebt ons op deze wijze ook weer geconfronteerd met uw heilige wil, met uw heilig gebod. En als wij dan de vraag naar ons toe krijgen in hoeverre we aan die norm beantwoord hebben en beantwoorden, dan kan niemand zeggen dat dat in orde is in zijn leven. Dan moeten we allemaal beschaamd het hoofd buigen en erkennen, Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wetsverbrekers zijn we. Overtreders van uw heilig gebod. We hebben niet gegeven wat we moesten geven. Niet aan u en niet aan onze naasten. Het gebod der liefde hebben we schroom verzaakt en verzuimd. En daarom, Heere, als het gaat om waardigheid aan onze kant, dan moeten wij eerlijk zeggen, dan is er geen enkele waardigheid. Gaat u ons voorbij, dan is dat iets wat we alleen maar verwachten kunnen en verdiend hebben. En zo kunnen wij vanmorgen niet alleen maar volstaan met het beleiden van onze afhankelijkheid, Heere. We moeten ook eerlijk voor u uitspreken onze onwaardigheid, onze zonden, onze tekortkomingen en op alle manieren zijn die er en getuigen die ook tegen ons. O God, wat we nodig hebben, dat is toch wel vooral vergevende genade. Dat is ontferming. Wat we nodig hebben, dat is dat u ons in de Heere Jezus zoudt willen aanzien. En dat u om het werk van Christus onze schuld zoudt willen uitdelgen. Wat we nodig hebben en wat we daarom ook van u afbidden, Heere, dat is dat u door uw Heilige Geest ons die rechte gestalte geeft van verootmoediging, van verbrokenheid des harten. Maar dat we zo ook oog mogen krijgen voor dat volbrachte werk van Christus uw Zoon en voor het heil dat Hij heeft aangebracht. Want daar ligt toch de mogelijkheid in dat u met zondaren, ondanks hun zonden, toch nog bemoeienissen wilt en kunt hebben. Heere, wilt u ons dan om zijnentwil, om Christus wil nog genadig zijn en ons vanmorgen uw zegen geven. Uw zegen die wij niet zelf kunnen verdienen, die we onszelf ook niet kunnen geven, maar die alleen komt als gij uit uw milde volheid uit gaat delen. Uw zegen, Heere, waardoor dat woord dat gepredikt mag worden niet ledig tot u wederkeert, maar uitwerking krijgt in ons leven. Uw zegen, waardoor we vernederd worden in ons zondaars bestaan. Uw zegen ook, waardoor wij hoop krijgen en geloof mogen ontvangen. Heere, die zegeningen, die hemelse gaven, wilt u die door uw Heilige Geest in ons uitgieten en ons deelgeven aan dat heil dat bij u te verkrijgen is. Wees zo met ons. Wees zo ook met hen die niet naar de kerk kunnen. We dragen onze zieken aan u op, onze bejaarden ook. Degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, maar evenzo ook degene die dat middel niet hebben. Wilt u ze allen nog genadig zijn en uw rijke gunst hem bewijzen. Bijzonder vragen we u dat ook voor hen die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen, zuster Tanis. En Heere, u hebt de vrees die er een poosje was willen beschamen en u hebt weer herstel willen geven voorspoedig, zodat ze, naar het zich laat aanzien, toch morgen weer uit het ziekenhuis kan worden ontslagen. Denkt u verder ook aan haar, Heere, op haar hoge leeftijd. We bidden u ook voor broeder Arensman. Voor hem zijn de vooruitzichten nog niet direct zo dat hij weer terug kan uit het ziekenhuis naar huis. Heere, hij ligt daar voorlopig nog op de bewaking. En hoe het verder zal gaan, dat is alleen u bekend. U hebt zijn leven nog willen sparen. U hebt hem nog voor erger willen bewaren. Heere, het gebeurt ook wel eens dat iemand in één keer weg is uit het leven. Als het hart stilstaat en niet meer op gang komt. Maar u hebt hem nog voor dat lot willen behoeden. Hij is nog in het land der levenden. Wilt u verder ook zijn leven sparen, Heere, en de middelen die gebruikt worden nog tot zegen stellen en nog meedoen werken tot bevordering van zijn welzijn. Denk aan hem, Heere, ook wat het lichaam, wat het de ziel betreft en geef hem uw gunst en uw genade te ervaren daar op zijn ziekbed. Wees nu met hen, met allen die wat voor een weg van beproeving ook gaan moeten. Zegen alles wat op uw zegen wacht. Heere, breid uw koninkrijk vandaag ook uit. Maak gij uw weldaden heerlijk. Laat het de duivel vandaag weten dat zijn rijk geen toekomst heeft en dat dat nu al afgebroken wordt en dat er nu al onderdanen van de boze aan zijn greep worden ontrukt en dat ze overgaan in het koninkrijk van de Heere Jezus Christus. Heere, geef dat er vandaag velen zijn die over mogen gaan in dat andere rijk van genade en van licht. En wilt u dat niet alleen onder ons bewerken, maar overal, ja, tot aan de einden der aarde. Zegen het werk van de zending en degene die in dat werk arbeiden. Zegen uw woord ook voor het volk Israël. En wilt u daar ook werken, Heere, met kracht en met genade. En door uw heilige geest, opdat de blinde ogen open gaan en opdat het deksel mag worden weggenomen. Heere, denk aan alles, alle arbeid in uw koninkrijk, ver weg of dichtbij. En mag het alles dienstbaar zijn in uw hand als een middel tot verbreiding van het evangelie. We bidden van u dat u de mond van degene die een ander evangelie brengen stoppen wilt. Dat u de leugen tot zwijgen wilt brengen. Er wordt ook zoveel gelogen, Heere. Ook als het gaat om het evangelie. Met het evangelie in de hand wordt er ook gelogen. En er wordt een ander evangelie verkondigd. Dat niet naar de schriften is, niet naar de geest is. Menselijke uitvindingen en menselijke wijsheid worden gepropageerd. En daar heeft geen ziel baat bij. Integendeel, dat verstrikt. Dat verwart, dat verleidt, dat brengt en houdt op een dwaalspoor. Heere, wij bidden van u dat u ons voor dat gevaar ook wilt bewaren. En dat u dat gevaar wilt bezweren. En dat velen die nu nog onder zo'n valse boodschap verkeren, de ogen toch open mogen krijgen. Om te zien, om te horen wat waarlijk tot vrede dient. Hoor ons, o God, als we het u alles bidden. En we bidden het u in de vergeving van onze zonden. We vragen het u om de verdiensten van de Heere Jezus alleen. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. Wij gaan u zingen uit Psalm 60, het eerste en het tweede vers. O God, hoe hebben wij getreurd, door u verstoten en gescheurd. En gij hebt uw volk een harde zaak doen zien door uw geduchte wraak. 1 en 2 van Psalm 60. Gemeente, in het eerste van de nachtgezichten die de profeet Zacharia van de Heere heeft ontvangen, heeft de Heere aan de profeet getoond en de profeet mocht dat dan ook aan het volk doorgeven, dat er verlossing zou komen. Dat God zijn volk niet vergeet, niet verstoot, omdat God in eeuwigheid de getrouwe blijft, gedachtig aan zijn eeuwig verbond, gedachtig aan zijn eeuwig welbehagen. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. En vandaar dat er die beloften komen, dat het huis des Heren in Jeruzalem zal worden gebouwd. En dat het richtsnoer over Jeruzalem zal worden uitgestrekt. En dat de steden in Juda met het goede vervuld zullen worden. En dat Sion nog getroost zal worden. In dat nachtgezicht, dat eerste, waarin het dus over deze heilrijke toekomst gaat, die wordt toegezegd, ging het ook, zo herinnert u, over de vijanden. Die kwamen met name in vers 15 ter sprake. Toen de Heere zei dat hij met zeer grote toorn vertoornd was tegen die geruste heidenen. Hij zegt dat hij een weinig toornig geweest is, tegen zijn volk bedoelt hij. Maar die heidenen hebben ten kwade geholpen. En hoe loopt het dan met die heidenen af, met die vijanden van het volk? Wel, die gedachte wordt nu nader uitgewerkt in het tweede nachtgezicht, wat vanmorgen onze aandacht vraagt. Daar gaat het dus met name over hoe het met de heidenen, met de vijanden van Israël afloopt. Zacharia ziet in dit tweede nachtgezicht vier hoornen. En u weet, hoornen zijn van sommige dieren geduchte wapenen. De Bijbel spreekt daar ook van in de 22e psalm. Bid de dichter dat de Heere hem zal willen verlossen van de hoornen van de eenhoorn. En als u het 8e hoofdstuk van de profetie van Daniël leest, dan ziet u daar die geitenbok die een grote hoorn heeft. En Daniël ziet hem in dat gezicht in Daniël 8. Met die hoorn alle kanten uitstoten, zodat alles voor hem bezwijkt en verdelgd wordt. Inderdaad, God heeft sommige dieren zo'n hoorn gegeven, opdat ze zich kunnen verdedigen. En niet zelden ook gebruiken ze die hoorn om aan te vallen. Het is een wapen om van te schrikken. Dat ziet Zacharia, vier van die hoornen. En hij vraagt, zoals hij dat wel meer deed in die nachtgezichten, naar de betekenis. En u weet, er is een tolkengel die door de Heere hem bijgezet is, die verklaart. Zacharia vraagt aan die tolkengel wat de betekenis van die hoornen zijn. En het antwoord is, deze zijn de hoornen welke Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. Het zijn dus hoornen die gericht zijn geweest tegen het volk van God, dat hier met drie namen wordt aangeduid, Juda, Israël en Jeruzalem. En dat volk des Heren heeft van die hoornen rake klappen gekregen. Ze hebben het geweld van die hoornen ondervonden en zeer pijnlijk ondervonden. Wat betekenen dan die hoornen? Hoe heeft het volk van Juda, hoe heeft Israël, hoe heeft Jeruzalem dan het geweld van die hoornen gevoeld? Hoe zijn ze daar dan door verstrooid geworden? Wel, we zullen het zo moeten opvatten dat met die hoornen de vijandelijke wereldmachten bedoeld zijn. De vijandelijke wereldmachten die het op de ondergang van Gods volk voorzien hebben. Zijn dat letterlijk vier wereldmachten? Men heeft deze vier hoornen wel in verband gebracht met de vier rijken waar we van lezen in het tweede hoofdstuk van Daniël. Nebukadnezar heeft immers gedroomd van dat gouden beeld, van dat beeld met het gouden hoofd en die zilveren borst en die buik van koper en die benen van ijzer. Men heeft wel gezegd, dat zijn die vier rijken, en daar zijn het inderdaad vier rijken, het Babylonische, het Medisch-Persische, het Griekse en het Romeinse Rijk. Maar is dat nu hetzelfde als wat hier bedoeld wordt? Zijn dat nu ook de vier hoornen? Ik denk dat we het op die manier een beetje forceren als we die twee Bijbelhoofdstukken in elkaar proberen te schuiven. Ik denk dat we het zo moeten opvatten. U weet, getallen hebben in de Bijbel vaak ook een symbolische betekenis. Getallen hebben vaak een betekenis die de Heere eraan gegeven heeft, en dan heeft hij soms alleen maar een bepaald getal nodig om ons een zekere boodschap te geven. 4. 4 is het getal des mensen. 4 windstreken. 4 is het getal des mensen. En als het over 4 hoornen gaat, dan zijn die 4 hoornen de representanten van alles wat er uit de mensenwereld aan macht en aan kracht openbaar komt, dat zich dan tegen het volk van God richt. Alle machten, zo denk ik, die 4 hoornen betekenen, beduiden alle machten die er in de loop der eeuwen zijn geweest, die hun vijandschap hebben uitgeleefd tegen het volk van God. In de dagen van Zacharia en daarvoor afgaande waren dat de Babyloniërs. Maar al eerder waren het de Assyriërs. En op andere tijden waren het de Edomieten en de Filistijnen en de Egyptenaars en de Amalekieten en nog veel meer. Al die machten samen, door alle eeuwen heen, worden met die 4 hoornen aangeduid. En die hebben gestoten naar het volk van God. En dat volk des Heren was machteloos. Dat kon daar niets tegen beginnen. En dus werden ze slachtoffer. En dan ziet Zacharia in datzelfde visioen 4 smeden, vers 20, de Heere toonde mij 4 smeden. Hij ziet deze mensen in functie, bezig in de smederij, met hun zware voorhamers in hun hand, klaar om ermee te slaan. En Zacharia vraagt weer, wat komen deze maken? Hij vraagt dus weer uitleg. En de tolkengel geeft uitleg. Als hij dan uitleg geeft, dan komt hij nog even terug op die hoornen waar het zo pas over ging. Dat zijn de hoornen die Juda verstrooid hebben, zodat niemand zijn hoofd ophief. Dat wijst nog een keer op die verdervende, op die verwoestende macht. En op die ellende die door de hoornen is aangericht. Die hebben hun werk zo grondig gedaan, die hebben hun vernietigend werk zo perfect voltooid, dat het woord van God moet zeggen dat niemand zijn hoofd meer ophief. Ze zijn zo verslagen, Juda, Israël, Jeruzalem, dat niemand zijn hoofd meer kon opheffen. Maar nu zijn die smeden, zo gaat de verklaring verder, door God beschikt om aan de macht van de hoornen een eind te maken. En die smeden zijn op hun taak berekend. Er zijn er precies genoeg. 4 hoornen, dan ook 4 smeden. Niet 4 hoornen en 3 smeden, zodat er 1 tekort komt, zodat 1 hoorn ontsnapt. Nee, 4 hoornen en dus ook 4 smeden. En die 4 smeden komen dat bedrukte en dat geslagen volk van God nu te hulp. Hoe moeten we dat dan verstaan? Die hoornen waren de wereldmachten die zich tegen Gods volk verzetten, die het volk van God vijandig zijn en die dat volk des Heren vernietigen. En die smeden dan, gemeente, dat zijn ook de wereldmachten. Want God gebruikt in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, waarmee hij alle dingen regeert en bestuurt, soms het ene volk om het andere te vernietigen. En zo zit er in de godsregering altijd dat element van gericht. In de manier waarop de dingen gebeuren in deze wereld. In de rampen en in de oorlogen en in de verschrikkingen die er zijn, zit er een element van gericht. En God gebruikt, en dat is ondoorgrondelijk, ik weet dat. Maar dat hangt weer samen met de majesteit en de hoogheid Gods. En die kunnen wij niet doorgronden. Maar God gebruikt in dat gericht in de wereldgeschiedenis het ene volk om het andere te tuchtigen en te vernietigen. bijvoorbeeld. Zie nou, Kores, die koning van Perzië, is als een van die smeden. En zie nu Belsazar als een van de koningen van Babel, als een van die hoornen. Ik denk aan Daniel, het vijfde hoofdstuk. Het hoofdstuk waarin ons verteld wordt van dat feest dat Belsazar aanricht. Intussen is de stad belegerd. Maar het lijkt wel alsof Belsazar zich daar niet om bekommert. Of die er nou van uitgaat dat de stad toch onneembaar is. En dat de vijanden, de Meden en de Perzen die het beleg om die stad gelegerd hebben, dan wel af zullen deinzen. Als ze zullen ontdekken dat het toch een onneembare vesting is, die stad. Of dat hij nou andere gedachten heeft, ik weet het niet. Maar Belsazar viert feest. En in dat feest, in dat dronkenmansfeest, ontziet hij zich niet om zijn vijandschap over het volk van de Heere uit te gieten. En erger, om de Heere te onteren. Want ze willen, hij wil met zijn geweldigen op dat goddeloze dronkenmansfeest wijn drinken uit de geheiligde voorwerpen die zijn vader Nebukadnezar uit de tempel van Jeruzalem heeft laten weghalen. En zo onteert hij God. Als hij al eerst het volk van de Heere met zijn hoorn gestoten heeft. En wat gebeurt? God heeft een smid klaar. God heeft zo'n smid bereid. En die staat met zijn voorhamer klaar om de hoorn af te houden. En te vernietigen. En Daniël 5 eindigt met deze woorden. In diezelfde nacht werd Belsazar, der Galdeeën koning, gedood. Dat was het moment waarop de voorhamer op de hoorn viel. En de hoorn brak. En Belsazar was er niet meer. En zo gaat dat vaker. Zo dat de Heere, nogmaals zeg ik, en dat is ondoorgrondelijk in Gods wijsheid, dat de Heere deze maatregelen neemt om op deze wijze zijn volk verlossing te schenken. Want die Kores, die toen op de troon kwam en die toen ging regeren, dat was de man die dat edict uitvaardigde, waarbij hij bepaalde dat een ieder die daar begeerte toe had en die daar gebruik van wenste te maken van de Joden terug mocht keren naar de stad van zijn vaderen. En ik zei al, zo gebeurt dat vaker, gemeente. Dat Gods smeden de hoornen neerslaan. U vindt dat ook in het boek Openbaring. Op een andere manier wordt het daar in Openbaring 12 tot uitdrukking gebracht. Daar gaat het over die vrouw, de kerk des Heren, die vluchten moet. Omdat de draak op haar ondergang het gemunt heeft. Nou, die vrouw krijgt de gelegenheid om te vluchten. Ze heeft twee grote vleugels gekregen. En ze vliegt daarmee de woestijn in. En de draak kan er daar niet bereiken. Daar is haar een plaats bereid, alwaar ze gevoed zal worden. Al die tijd dat ze daar zijn moet. En dan heeft de draak, de duivel en zijn helse macht nog een ander middel. En hij gebruikt dat de slang wierp uit haar mond achter de vrouw water als een rivier. Opdat hij haar door de rivier zou doen wegvoeren. Het gevaar is nog niet bezworen en nog niet geweken. Die vrouw kan nog omkomen. De kerk des Heren kan nog vernietigd worden. De duivel heeft nog meer middelen. Wordt dat haar ondergang? De aarde kwam de vrouw te hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier, welke de draak uit zijn mond had geworpen. Dus God heeft dan ook nog middelen om die vrouw te hulp te komen. En de aarde wordt door hem gebruikt om dat water dat bedoeld was om haar weg te spoelen en te doen verdrinken, om dat water op te slokken. En het voor die vrouw onschadelijk te maken. Ja, zo ligt dat in de godsregering. En zo doet de Heere het alles toch weer medewerken ten goede voor degene die God lief hebben. Alle dingen moeten medewerken als hij alle dingen bestuurt naar de raad van zijn wil. En zo wordt dan tegelijkertijd het gericht over die vijanden voltrokken. Waarom doet de Heere dat? Wel, we hebben dat eigenlijk al gezien toen we in het laatste gedeelte van het vorige nachtgezicht hoorden. Ik heb die tekst u zojuist nog even gelezen, vers 15, dat de Heere met grote toorn over die geruste heidenen vertoornd is, want hij was een weinig toornig tegen zijn volk, maar zij hebben ten kwade geholpen. U herinnert u, de Heere maakt gebruik van de heidenen om zijn volk Israël te tuchtigen. Daar is soms reden toe. Dat was in Israëls geval ook zo. Wat hebben ze de Heere onteerd? Met het dienen van de afgoden, met het overtreden van al de geboden van Gods wet. En wat hebben ze zich in halsstarrigheid en in onbekeerlijkheid van de Heere afgewend en weigerden ze tot bekering te komen toen de Heere zijn knechten zond en toen de Heere tot bekering riep. En toen kon het niet anders, toen moest de Heere vergelding doen. Toen heeft hij ze bezocht. Toen heeft zijn hand zwaar op hen gedrukt en de Heere gebruikte daar die heidenen bij. Ja, zeker de Babyloniërs waren een instrument in zijn hand. En de Assyriërs en de Egyptenaars en de Edomieten. Maar toen die heidenen de kans kregen om Israël te tuchtigen, toen hebben ze zich uitgeleefd. Toen hebben ze ten kwade geholpen. Toen hebben ze hun eigen woede gekoeld aan dat volk. En toen leefden ze bij de leus, laat ons hen totaal vernietigen en van de aarde verdelgen. Want ten diepste was de vijandschap in hun hart aanwezig. Tegen God en tegen alles wat bij God hoort. Toen hebben zij alles gedaan om het volk inderdaad te vernietigen. En daarmee hebben ze zich aan God vergrepen. Straks in het tweede hoofdstuk komt de Heere daar nog een keer op terug. En dan zegt Zacharia het zo. Althans, dan zegt de Heere het via Zacharia zo. Ze hebben mijn oogappel aangeraakt. Oh ja, dan neemt de Heere het toch weer voor zijn volk op. Al heeft de Heere daar nog zoveel op zijn volk aan te merken. En al is er dan inderdaad zoveel nog aan de kant van dat volk waarin de Heere onteerd wordt en waardoor hij smarten wordt aangedaan. Als het erop aankomt, dan is dat zondige volk, dan is dat afkerige volk toch altijd nog zijn volk. En dan hebben ze wel straffen verdiend, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. Maar hij is wel met hen begaan. En hij ziet hun angst en tranen aan, en hun hateren verwoedheid. En hij denkt aan zijn gestaafd verbond, en hij heeft meedogendheid met Israëls wond. En dan krijgen die heidenen een beurt, die in hun gramschap zo ver gegaan zijn dat ze van het volk Gods niets wilden laten overblijven. Wel, gemeente, dat is in het kort een paar dingen over de tekst, over het visioen zoals dat vanmorgen voor ons ligt. Nog een aantal dingen die we hieruit nog eens even wat bijzonder met meer nadruk voor onze aandacht moeten krijgen. In de eerste plaats wijs ik u erop dat als de Heere hier zijn volk tekent, dat hij dat dan doet in de machteloosheid van dat volk. Die hoornen hebben zo grondig hun werk gedaan dat het hele volk verslagen is. En dat die uitdrukking gebruikt wordt hier in vers 21. Zodat niemand zijn hoofd ophief. Stelt u zich dat eens voor. Er is een volk gebeukt en geslagen en te onderworpen en echt geknecht en ten onder gebracht, zodat alle moed hen ontnomen is en alle hoop op herstel verdwenen is. Niemand durft zijn hoofd nog opheffen. Ze liggen als een verslagen volk op de grond met hun hoofd in het stof. En niemand durft nog opkijken en niemand heeft nog enige verwachting. Er komt ook niks meer van terecht. Zo radicaal is dat werk van die vijanden geweest. Zoiets als we vonden in de psalm die we aan het begin van deze kerkdienst gelezen hebben, de 74ste. En niemand weet hoe lang. Wij zien onze tekenen niet meer, er is geen profeet meer. Heere, het is een en al uitzichtloosheid. Ja, want die vijanden waren ook overmachtig. En als je dan ook nog berekent dat achter die vijanden de grote vijand staat, die het altijd weer op de ondergang van Gods volk heeft voorzien, en die leeft bij de leus dat het volk Gods van de aardbodem moet verdwijnen, en hij beschikt over duizenden en tienduizenden van onderdanen die hij in kan schakelen en waar hij gebruik van kan maken, en die hij kan aanzetten tot de uitgieting van vijandschap over het volk van God. Dan is de situatie hopeloos. En waardoor is het des te meer hopeloos? Als het hen nou overkomen was terwijl ze getrouw gewandeld hadden met de Heer, dan hadden ze nog een zaaksgerechtigheid gehad. U begrijpt die uitdrukking? Dan hadden ze nog kunnen zeggen: Heere, maar we hebben toch in uw wegen gewandeld en we zijn toch niet van uw paden afgeweken. Waarom overkomt ons dan dit? Dat is toch in strijd met uw eigen belofte, als u beloofd hebt dat in het onderhouden van uw geboden een groot loon was. Maar ze hebben die gerechtigheid niet. Waarom overkomt hen dit? In de eerste plaats is daar dat ze het ernaar gemaakt hebben. En ze hadden het kunnen weten, zoals Adam en Eva het hebben kunnen weten wat er gebeuren zou als ze zouden eten van de vrucht van de verboden boom. God had het van tevoren gezegd, nietwaar? Ten dagen als ge daarvan eet. En dan eten ze toch, en dan eten ze tegen beter weten in. En ze zondigen tegen de geopenbaarde waarheid Gods in. God had het zijn volk Israël ook doen weten wat er gebeuren zou als ze van hem zouden afwijken. Ik lees u een paar versen uit Deuteronomium 28. Als ze de afgoden zouden dienen, als ze de paden van het recht zouden verlaten, en als ze tegen Gods heilige inzettingen zouden overtreden, de Heere zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, gelijk als een arend vliegt, een volk welk spraak gij niet zult verstaan, een volk stijf van aangezicht, dat het aangezicht van de oude niet zal aannemen, noch van de jonge genadig zijn. En het zal de vrucht van uw beesten en de vrucht van uw land opeten, totdat ge verdelgd zult zijn, hetwelk u geen koren, geen most en geen olie, geen voortzetting van uw koeien en van de kudde van uw kleinvee zal overig laten, totdat hij u verdoelt. En het zal u beangstigen in al uw poorten, totdat uw hoge en vaste muren neervallen, op welke gij vertrouwde in uw ganse land. Ja, het zal u beangstigen in al uw poorten, in uw ganse land, dat u de Heere uw God gegeven heeft. Dat stond er. En dat wisten ze. En ondanks dat ze het wisten, zijn ze voortgegaan op de weg die van God afvoert. Zoals dat zo menigmaal met de zondaar gebeurt. We weten wat we te wachten hebben als we tegen Gods wil ingaan. We weten dat de Heere torent, schrikkelijk torent, tegen onze aangeboren en werkelijke zonde. We weten dat de brede weg naar het verderf voert. En toch gaat de mens van nature op die brede weg verder en maar verder. Hij wordt geroepen tot terugkeer. Maar hij slaat de roepstemmen in de wind. Hij wordt geroepen tot bekering. Maar het is net alsof hij het niet hoort. En als hij het al hoort, dan stelt hij het uit. In de dwaze hoop, in de ijdele verwachting dat hij er later nog wel tijd voor zal hebben. Zo ging het met Israël. Zo had de Heere jarenlang gearbeid, geroepen, genodigd, gewaarschuwd. Zonder dat het resultaat opleverde. En toen sloegen de hoornen toe, als een rechtvaardig oordeel Gods. En die sloegen zo toe, dat niemand het hoofd kon opheffen. En dat maakt het oordeel nog zwaarder, dat ze zichzelf moeten beschuldigen. Wij hebben God op het hoogst misdaan. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Moesten ze onder het oordeel, onder het recht van God buigen. En dan durft de mens niet meer opkijken. En zo waren ze tegen al die vijanden niet bestand. Zo brak ook nog het geweten dat hem beschuldigde de laatste mogelijkheid van verzet en van weerstand tegen de vijanden. Als ons geweten ons aanklaagt, heb je geen kracht meer over. Heb u dat wel eens ervaren? En toen de machten van die hoornen in het veld gebracht werden en tekeer gingen, zodat dat volk des Heren met vernietiging bedreigd werd, werd het gans hulpeloos en uitzichtloos. En toen hebben de vromen in Israël nog iets verder gekeken. We hebben ervan gezongen in de 60ste psalm. En hebben die vromen in Israël het ook niet meer over wat die vijanden gedaan hebben. O God, Gij had ons verstoten. Gij had ons gescheurd. Gij zijt toornig geweest. Gij hebt het land geschud. Gij hebt het gespleten. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Gij hebt ons gedrenkt met zwijmelwijn. God heeft het gedaan. En daar zit de erkenning in. Daar zit het bukken onder de majesteit en onder het recht van God in. Maar dan loopt het wel op de ondergang uit. Dan blijft er geen verwachting meer over. Gemeente, als dat allemaal eens voor ons oprijst, dan kunnen we de vijanden die ons verleid hebben, dan kunnen we de duivel die ons tot zonde aangezet heeft, dan kunnen we de boze machten die om ons heen zijn ook niet meer overal de schuld van geven. Dan moeten we zelf bukken. En dan kunnen we ook het hoofd niet eens meer tot God opheffen. Dan doet Job belijdenis en boete en dan verfoeit hij zich in stof en as. Dan steekt de mens zijn mond in het stof. Dan gaat er gebeuren waar Paulus het over heeft. In Romeinen 3. Dat alle mond gestopt wordt. Is er dan nog hoop op herstel? Op grond waarvan zou er herstel te hopen zijn? Zijn er dan nog lichtpunten? Waar dan? Gans hulpeloos. De hoornen doen hun werk grondig. En God maakt er gebruik van. En in ons is geen kracht en geen wijsheid en geen moed. We hebben ons wel eens wat verbeeld. We hebben wel eens een groot woord gesproken. Maar als de Heere onze ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Als de Heere zijn ongenoegen laat gevoelen over onze ongerechtigheid, zijn heilige vertoorn, zijn heilige verontwaardiging over onze ongerechtigheden, wie kan bestaan? Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen in deze jammerstaat. En zo moet de Heere zijn volk ook ontdekken. En meer ontdekken aan hun onwaardigheid en aan hun verdorvenheid. En dat ze alles verzondigd hebben. Wat blijft er dan nog over? Kan een mens dan nog geloven? Kan hij dan nog bidden? Kan hij dan nog hopen? Kan hij dan nog zingen? Niemand hief het hoofd op. Zo machteloos. Dat is het eerste wat ons uit deze boodschap van het tweede nachtgezicht nog eens extra voor de aandacht mag staan. En dan het tweede, dat is het gericht dat God oefent over de vijanden. Want nu gaat God handelen. En nu neemt Hij de zaak van dat machteloze volk dat het verdiend heeft om daar machteloos neer te liggen. Zo machteloos dat ze hun hoofd niet opheffen. Nu neemt de Heere in zijn onbegrijpelijke goede tierenheid. Zo pas ging het over zijn ondoorgrondelijke wijsheid. Maar hier is het zijn ondoorgrondelijke genade en barmhartigheid. Neemt hij het voor dat ellendige, dat onwaardige volk op. En kunnen ze zelf niets meer doen tot hun eigen zaligheid, dan zal Hij aan hun heil gaan werken. En dan zal Hij voor smeden zorgen. En dan legt Hij soeverein beslag op wie hij maar wil. En dan doen zij al wat hem behaagt. En wat voor bijbedoelingen en wat voor persoonlijke motieven en overwegingen die Perzen en die Mede gehad hebben. En Kores, de koning van die Perzen en Mede, dat doet allemaal niet ter zake. Maar de Heer schakelt het allemaal in zijn grote plan. En hij werkt alle dingen naar de raad van zijn wil. En zo gebruikt hij deze smid om die hoorn Babel af te houden en neer te vellen. En dan wordt over de vijanden Gods gericht geoefend. Als ze vet geworden zijn tot de dag van de slachting, dan komt de slachting. Wat een dreigend woord is dat laatste van Daniël 5 dat ik u zojuist citeerde. Er is dat feestmaal afgelopen, verstoord is het ook door dat handschrift op de muur. Daniël heeft het ontcijferd en ze hebben nog geapplaudiseerd ook in plaats van zich bekeerd. En Daniël kreeg een gouden keten omgehangen, alsof hij als waarzegger gefunctioneerd had. En dan lijkt het alsof de Bijbelschrijver wil zeggen, en toen bleek dat er helemaal niets meer aan te doen was. Toen die laatste roepstem, die indringende roepstem Gods, dat deel van de hand dat op de muur schreef, gewogen, geteld en te licht bevonden. Toen dat laatste woord van waarschuwing uitgelegd door Gods profeet geen bekering ten gevolge had. Toen gaf God de smid permissie om de laatste slag te slaan. En in diezelfde nacht werd Belshazzar der Chaldeeën koning gedood. En zo zullen straks alle vijanden verdelgd worden. Alles wat zich tegen God en tegen zijn rijk en tegen zijn volk en tegen zijn inzettingen zal hebben verzet. En alles wat de Heere heeft onteerd en gesmaad. Dan zal iedereen weten dat er met God niet te spotten is. Je kunt denken dat je daar een tijd mee voort kunt gaan. Maar er komt een dag waarop de Heere het waarmaken zal. Waar de 104e psalm mee eindigt. Mag ik u die woorden uit de 104e psalm nog eens lezen? De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Dat plaatst ons, gemeente, voor de ontzettende vraag waar wij bij horen. En laten we nou niet van de veronderstelling uitgaan dat het vanwege het feit dat we kerkmensen zijn wel goed met ons zit en dat we wel bij het volk des Heren horen en niet meer bij de vijanden. Wilden we bij het volk van God horen en niet meer bij de vijanden, dan moet er wel wat gebeurd zijn in ons leven. Want van nature zijn we wel vijanden. Toch zeker wel vijanden van God, het bedenken des vleeses. Zolang we daaraan toegeven en zolang dat ons levensbeginsel is, het bedenken des vleeses, is vijandschap tegen God. En elke zonde is een bewijs van de vijandigheid en van de afkerigheid van ons hart. Elk moment van onbekeerlijk voortleven, met wat voor argument we dat proberen te rechtvaardigen ook, is een bewijs van de vijandschap tegen God. Zo ligt dat van nature. En daarom zei ik, er moet wel wat gebeuren in ons leven. Wil dat veranderen? Het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest moeten we leren kennen. Een mens moet opnieuw geboren worden. Een mens moet uit het rijk van de boze overgaan in het rijk van de Heer Jezus Christus. Wij die van nature kinderen des toorns zijn, uit de vader der leugenen. Wij moeten in de weg van waarachtige bekering God leren kennen en liefhebben en in Christus bloed en Christus wonden verzoening vinden. Anders gezegd, wij moeten met God verzoend zijn. Zijn we dat? Zijn we dat? Als we het niet zijn, dan zijn we nog altijd vijanden. En waar loopt dat straks op uit? Zondaars zullen van de aarde verdelgd worden. En de goddelozen zullen niet meer zijn. Dan wordt het toch tijd dat we ons verzet opgeven. En dat we de Heere te voet vallen. En dat we ons aan de Heere onderwerpen. en dat we de wapens inleveren. Kan dat? Ja, ik mag u het evangelie verkondigen en dat zegt immers dat vijanden tot vrienden kunnen worden. Dat vijanden met God verzoend kunnen worden, wel buig dan voor hem. Kus dan de Zoon, opdat hij niet toorne en ge onderweg vergaat, als zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Geef u dan gewonnen. Maak dan vrede met de Heer. En als we het niet doen, en als we het nooit gaan doen, en dan is er nog één ding, gemeente, en dat staat dan weliswaar niet zo uitdrukkelijk in onze tekst, maar ik vind dat toch een aantal keren in het tekstverband heel nadrukkelijk terug. En dat is het antwoord op de vraag waar Israël dat nou aan te danken heeft. Dat de Heere ze uit die ellendige toestand waarin ze hun hoofd niet meer konden opheffen, verlossing bereidt, en dat de Heere die smeden beschikt die een eind maken aan de macht van die vijanden van die hoornen. Waar heeft Israël dat nou aan te danken? Waar hebben die machtelozen het nu aan te danken? Dat het toch nog goed gaat komen. Dat de Heere toch nog voor hulp zorgt. Dat de Heere toch nog verlossing bereidt. Dat hebben ze nergens anders aan te danken dan aan de trouw van hun God. Aan de trouw van God aan zijn verbond. Daarom laat hij zijn volk niet in de steek. Schoon ze ook om hun zonde straffen ondervonden, ook dat is waar. Maar hun ontrouw, en dat is een wonder evangeliewoord, hun ontrouw deed Gods trouw niet teniet. En komt er dan toch verlossing, dan komt dat omdat hij genadig is en omdat hij de werken zijner handen niet laat varen. Mag ik u nog eens herinneren aan wat we in dat eerste visioen gelezen hebben over die voorbidder. Toen het rapport uitgebracht werd van die ruiters die overal geweest waren, die moesten vertellen dat het ganse land stil was en dat er niks gebeurde. Toen heeft die aanvoerder van die ruiters voorbeden gedaan, Heere der heerscharen. Hoe lang zult gij u niet ontfermen over Jeruzalem en over de steden van Juda op de welke gij gram geweest zijt deze 70 jaren. Toen nam de engel des Heren het voor dat volk op. Zo neemt de Heere Jezus het voor zijn schuldige en ellendige en nochtans door hem beminde volk op. En dan komt er verlossing. Dan geeft de Heere antwoord. Dan zegt hij, ik ben tot Jeruzalem wedergekeerd met ontfermingen. En dan gaat hij die verlossing bereiden. En dan breekt hij de macht van de vijanden. En dan gaan de deuren van de gevangenis open. En dan krijgt het volk weer adem. En dan mogen ze het hoofd weer opheffen. O, dat is niet om hen en iets in hen. Maar dat is omdat hij gedachten des vredes denkt. Omdat God gedacht heeft aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. En dan moet alles daar nog aan meewerken ook. Kores en wie dan ook. Augustus straks op zijn troon in Rome, dan moet er op dat moment dat God het wil een bevel uitgaan van de keizer in Rome, dat de gehele wereld beschreven zal worden. En dan moet dan, ik weet niet, Jan en alle mannen op reis om beschreven te worden. En dan moet er, ik weet niet wat allemaal, teweeg gebracht worden en losgewoeld worden. Het gebeurt, want mijn raad zal bestaan, zegt God. En ik zal al mijn welgevallen doen. En als hij het beslist en bepaald heeft, en als het zijn welgevallen en zijn raad is, dat de zonen Gods in Bethlehem in een kribbe neergelegd wordt, dan gebeurt dat ook. En dan moet Augustus er nog aan mee bijdragen en aan meewerken. Zo goed als allen die door God worden gebruikt eraan mee moeten werken. En daar ligt nou de zekerheid, de vastheid, de zaligheid van Gods kerk in verankerd. Zacharia mag dat toch wel iedere keer weer benadrukken. En het is maar goed ook dat de kerk des Heren iedere keer weer hoort dat het leven buiten zichzelf ligt. En dat de veiligheid buiten haarzelf ligt. En dat de zekerheid buiten haarzelf ligt. dat het alles ligt in de handen van hem die hen heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Dat het allemaal is om dat eeuwig welbehagen. Nu, en daar lacht dan dat volk, ze konden hun hoofd niet opheffen, maar als ze dit horen, en als dit door Gods geest aan hun hart wordt toegepast. Zo pas vroeg ik, zijn er dan nog lichtpunten? Waar? Maar dan doet God het licht scheiden in de duisternis. Ik doe het niet om uwentwil, Israël. Hoe zou dat kunnen? En als je daar als een machteloze, schuldverslagen zondaar ligt, moet je dat ook de Heere toegeven. Heer, het zou ook nooit kunnen om mijnentwil. Maar ik doe het om mijn grote naams wil. En als God er dan nog aan toevoegt, en dat doet hij, als hij zegt, ik doe het om mijn grote naams wil, dan zegt hij daarachteraan, die gij ontheiligd hebt. En dan buigen ze daar ook nog voor. En dan wordt het wonder nog des te onbegrijpelijker, dat hij dan toch nog naar hen omziet. En dat hij dan toch nog hen opraapt. En dat hij dan toch nog licht in hun duisternis geeft. Zo doet hij dat. Machteloos en hulpeloos. Hij kwam. En hij maakte vrij. En hij richtte het hoofd op. De Heere, ja, wat wordt dat dan beleefd? De Heere richt de gebogenen op. Dat doet hij. En dan hoeft zo'n volk, dan hoeft zo'n mens ook echt niks meer te doen. Want dan maakt de Heere alles in orde. En dan rekent de Heere af. En dan wordt er ook iets beleefd van, gij zult stiller zijn, want ik zal voor u strijden. Wat een wonder. Verdiend? Nee. Integendeel. Maar hij is getrouw. En hij zal zijn werk voor al de zijnen voleindigen. En dan komen de vijanden onherroepelijk om. Maar dat volk des Heren zal in de laatste gerichten ook veilig zijn. Uw tent zal veilig wezen, heeft de Heren beloofd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, want de Heren zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zucht. Hoe trots zijn vijand wezen mogen. Hij zal voor zijn ontzaglijk oog al sidderende vluchten. En dat volk, dat krijgt verlossing. En dat volk mag God eeuwig groot maken. Om dat onbegrijpelijke wonder dat hij op hen neer wilde zien. Terwijl zij naar hem nooit zouden hebben gevraagd. Amen. Psalm 68, het eerste vers. Wij willen samen danken. Tot u zien wij op, Heer, ook nu wij aan het einde van deze kerkdienst zijn gekomen. We hebben uw woord mogen horen. En daarin hebt gij tot ons willen spreken van dat wonderenwerk dat geen mens doorgronden kan en geen mens na kan rekenen. Hoe gij alles in het werk stelt en ook alles doet meewerken naar uw welbehagen, opdat uw volk verlossing zal krijgen. En zo zullen ook alle dingen meewerken ten goede degene die God lief hebben, Heren. Maar terwijl dat volk verlossing krijgt, leert u ze tegelijkertijd wel inzien en inleven dat dat niet om enig goed in hen is. Want ze waren toch maar diep gevallen en ze waren toch maar aan het eind van alles gekomen. Als uw woord van dat volk zegt dat ze hun hoofd niet meer konden opheffen. Zo radicaal trok u door, Heren, en zo diep legde u ze in het stof. En zo hebt u alles bij hen afgebroken. En zo laat u het de mens ook weten dat er geen goed in ons vlees woont, maar enkel verderf. O God, wij bidden van u, wilt gij datgene wat we gehoord hebben nog met uw Heilige Geest toepassen. Mogelijk dat er mensen zijn die het hoofd niet kunnen opheffen. En dat kan uw weg met hun leven zijn, Heren. Als u het een mensenkind laat weten dat er geen verwachting meer is. En dat hij zichzelf op geen enkele manier meer helpen kan, maar dat alles hem aanklaagt en dat het geweten beschuldigt dat wij tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd hebben en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd. Om zo bij een mens alles af te breken, Heer, en zijn vroomheid er niet te doen en zijn godsdienstigheid weg te nemen als grond van vertrouwen en elke staf en elk leunsel uit de handen te laten vallen, dat de mens het weten mag. En weten zal en leren zal en verstaan zal en het ermee eens zal worden ook als gij zegt ik doe het niet om uwentwil. Maar dan des te meer het wonder maar om mijn grote naams wil. Heere, zo verlost u toch uw volk weer en zo richt u ze toch weer op en zo bent u toch weer de getrouwe. En zo maakt u het waar dat u de gebogenen opricht, dat u de rechtvaardigen lief hebt. Zo maakt u het toch waar, nooddruftigen. Van elk verstoten zult gij goedgunstig opheffen uit het stof. En hen verrijken met eer en lof en naast prinsenplaatsen en wereldgrote. Heren, zo krijgt u er ook de eer van. Ja, u alleen. Zo zal alles uitlopen op de verheerlijking van uw naam. Want uit u en door u zijn alle dingen, maar dan ook tot u. Heere, geef dat degene die daar weet van hebben, daar inderdaad ook maar in eindigen mogen. En dat neergebogen volk, Heere, richt u dat op. En die vijanden, verzoent u ze toch met uzelf. En breng ze toch tot de plek waar ze capituleren. En waar ze het verzet staken. En waar ze de wapens inleveren. En waar ze als boetvaardige smekelingen u om de vrede bidden. Heere, doe uw werk en heilig uw woord aan ons aller hart. En gebruik het om uw rijk te doen komen, ook in ons midden. En uw naam te verheerlijken, om Jezus wil. Amen. Psalm 76, het vijfde vers, als God ter hoge vierschaar steeg. 76, het vijfde vers. uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.